Goedemiddag allemaal. Fijn om weer in uw midden te zijn. Ik heb altijd bij zo'n microfoon zoiets van, dan moet ik wel heel stil blijven staan. En vanmorgen had ik zo'n microfoontje. Hier aan mijn jasje en dan kan ik wat vrijer lopen. Maar als ik nu te ver weg loop, moet u even een seintje geven. We gaan met elkaar lezen in het boek Richteren. Richteren. En dan het derde hoofdstuk. En dan lezen we de versen 7 tot en met 11. Richteren 3, vers 7 tot en met 11. Het gaat over de eerste richter, dat is Othniël. In Richteren 3, vers 7 lezen wij het volgende. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En zij vergaten de Heere hun God en dienden de Baals en de gewijde palen. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Cushan-Rishathaim, de koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Cushan-Rishathaim 8 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, en de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan, die hen verloste. Othniël, de zoon van Kenas, de broer van Caleb, die jonger was dan hij. En de geest van de Heere was op hem, en hij gaf leiding aan Israël, en trok ten strijde, en de Heere gaf Cushan-Rishathaim, de koning van Syrië, in zijn hand, zodat hij de overhand kreeg op Cushan-Rishathaim. Toen had het land 40 jaar rust. En Othniël, de zoon van Kenas, stierf. Tot zover. We gaan het vanmiddag hebben over deze richter, Othniël. In mijn gemeente die ik mag dienen, zijn we de Bijbelstudies op de dinsdagavond aan het doen over het boek Richteren. Omdat er zoveel in staat wat wij vandaag de dag ook echt tot ons mogen nemen. En ook als een waarschuwend voorbeeld tot ons mogen nemen. Want als je dan zo het boek Richteren neemt en leest, dan kom je wel tot de conclusie dat niets menselijks ons vreemd is. Wat is nou namelijk een beetje de golfbeweging in het boek Richteren? Is dat er steeds een richter komt en daar gaat iets aan vooraf. Namelijk dat het volk van Israël afdwaalt van God. En dan komt er een vijand die het volk Israël in bedwang houdt, onderdrukt. En dan gaat het volk Israël roepen tot de Heere God. En dan, nadat het volk Israël geroepen heeft tot de Heere God, dan gaat de Heere God antwoorden. En dat doet hij in het boek Richteren door een profeet. Of door een richter. Die dan leiding gaat geven over het volk Israël. En zorgt dat de vijand weer uit het land Israël verdwijnt. En dan heel vaak lees je dan ook dat na een bepaalde periode het volk Israël weer verzakt. Wegzakt bij de Heere vandaan. En dat zie je in het hele boek Richteren, dat steeds de opgaande lijn is en de neergaande lijn. En bij al die richters, ik heb ze eerder op de school moeten leren, mogen leren, Othniël, Ehud, Samga, Barak, Deborah, Gideon, Tola en de rest. Dat zie je bij al die richters, zie je hetzelfde patroon terugkomen. En vanmiddag gaan wij het hebben over Othniël. Omdat in Othniël ook iets zichtbaar wordt, en dat is nou namelijk het mooie, in Othniël wordt iets zichtbaar van de Heer Jezus Christus. En ook zien wij het handelen van God, wat wij ook kunnen leggen op het handelen van God in de tijd die nog gaat komen. Nou, wat lezen wij? Wij lezen in het eerste vers dat we gelezen hebben, Othniël 3 vers 7... En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Zij vergaten de Heere hun God en diende de Baals en de gewijde palen. Het staat zo in één vers genoemd, maar het zijn drie stappen die hier door het volk Israël genomen worden. En die drie stappen zijn heel belangrijk en die worden ook als waarschuwing voor ons gegeven. In de eerste plaats zie je dat het volk Israël slecht gaat doen. En het slecht wordt beoordeeld door de ogen van de Heer. In de tweede plaats, en als je dat gebeurt als je volhardt in de slechtheid, in de ogen van de Heer, zie je dat het volk Israël de Heer gaat vergeten. En in de derde plaats kom je dan achter dat je de Baals, en dat zie je bij Israël, dat je de Baals en de gewijde palen aan het dienen bent. Dat wil niet zeggen in de eerste instantie die slechte daden van de Heer, dat ze 24 uur per dag, gewoon 7 dagen in de week, in één keer plotsklaps bezig waren met slechte dingen. Dat zou je misschien zo uit de tekst kunnen halen, maar dat gebeurt niet. Nee, de slechte daden die ze doen, zijn misschien in eerste instantie even sporadisch. Ze zijn op het pad beland wat wegdrijft, wat de Heere God verlaat. En daarbij hoort dat de Satan, de wereld en je eigen vlees je probeert met slechte daden te verstrikken. En daarom dat de Hebreeënbrief ook schrijft, Hebreeën 12 vers 1, als daar wordt gewezen op de Heer Jezus Christus, dan staat er op een gegeven moment dat wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk... Verstrikt. Ja, de zonde verstrikt. En dat houdt dus in dat de zonde op een gegeven moment, als wij volharden in zonde, als wij volharden in slechte daden, dat dan de zonde een verstrikking teweeg brengt. Het is niet in één keer dat je helemaal weg bent. Nee, het is een strik die steeds strakker om je heen wordt gespannen en die je steeds verder af naar dwalen van de Heere God. En zo geloof ik ook dat de weg van Israël gegaan is. En dan zie je dat ze slecht doen in de ogen van de Heere. En op dat pad van verval, want zo zou je het kunnen noemen, dan zie je dan bepaalde gradatie. Het volk Israël is bezig met die slechte daden. En zoals we dan weten, op het moment dat er een bepaalde verstrikking is, dan zie je dat de gerichtheid van het volk Israël is niet meer op God, maar is gericht op de daden die ze doen. En het ultieme van die weg van verval is dat ze dan de conclusie moeten trekken dat ze niet meer de Heere God dienen, maar de Baals en de gewijde palen. En dan ben je helemaal afgezwakt en afgezakt van het dienen van God. En dat zie je bij het volk Israël. Ze dienen de Baals en de gewijde palen. En dan ontbrandt de toorn van de Heere tegen het volk Israël. Waarom? Omdat het volk Israël het volk van God is. En de les die wij vanmiddag in eerste instantie tot ons moeten laten komen, is of wij datgene wat we gelezen hebben uit de Hebreeënbrief, wat we geciteerd hebben uit de Hebreeënbrief, dat wij ook daadwerkelijk alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt, hebben afgelegd. En dat wij elke keer als wij erachter komen in de bewustwording, in het omvormen van onze denken, en als wij erachter komen dat wij zonde hebben in ons leven, dat wij dat loslaten, dat wij dat belijden voor de Heere God, gaan staan in zijn vergeving, om maar niet te geraken in de weg van verval. Zodat wij uiteindelijk de conclusie zouden moeten trekken dat wij niet meer ten volle de Heere dienen. Maar dat wij allerlei andere dingen aan het dienen zijn. En let op, het staat hier heel duidelijk en het wordt vaker herhaald. En dat wordt bijvoorbeeld ook bij de koningen herhaald. Daar zie je het altijd zo'n beetje terugkomen in 1 Koningen en 2 Koningen, in 1 Kronieken en 2 Kronieken. Waarin beschreven wordt de geschiedenissen van de koningen van Juda, van de koningen van Israël. Dan staat er bij elke koning genoemd en hij deed wat goed was in de ogen van de Heere. Of hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. En dat is een heel bepalend iets. Want het gaat er dus niet zozeer om dat wij bezig zijn met het kijken van wat vinden mensen ervan? Of wat vindt een gemeente ervan? Nee, onze gerichtheid mag zijn dat wij letten op datgene, wat zijn onze daden ten opzichte van God, in de ogen van God. Omdat die beoordeling die het volk Israël telkens krijgt, ook vanuit de ogen, vanuit het perspectief van God is. Daarom is het wel eens goed om na te denken wat uw daden zijn. Ook juist, en dan maken we het een beetje actueler, ook over bijvoorbeeld vandaag de dag. Wat onze daden zijn in de ogen van de Heere. Ook bijvoorbeeld als wij omgaan met de hele coronacrisis waarin wij vandaag de dag zitten. Nou, om het wat tastbaarder te maken, dan gaan we kijken naar wat goed is in de ogen van de Heere. En dat halen wij uit 1 Timotheüs 2. Eén van de dingen. En dat staat in 1 Timotheüs hoofdstuk 2. Daar staat in 1 Timotheüs hoofdstuk 2 het volgende, de verse 1 tot en met 4. Daar staat in 1 Timotheüs 2, vers 1, ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, heel praktisch is het zo dat wij vandaag de dag over de overheid heel veel zouden kunnen zeggen. En ze hebben dit verkeerd gedaan, ze doen zus verkeerd, ze doen zo verkeerd. En het is geen overheid die door God is aangesteld. En nou, je hoort ook vandaag de dag, en je kunt ook de raadste dingen lezen. Maar de vraag is, wat is goed in de ogen van God? Daar gaat het om. En dan zegt Paulus hier in 1 Timotheüs 2, in de ogen van God is het goed om te smeken, te bidden, voorbeden te doen en te danken voor alle mensen, voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. Allen die over ons gesteld zijn. En je hoort vandaag de dag wel eens mensen zeggen, ja, maar je kunt beter niet meer voor ze bidden, want het is toch niks. Nee, maar dacht u dat het in de tijd van Paulus, waarin hij dat schrijft, beter was? Toen was het Romeinse Rijk aan de macht. Nou, in de geschiedenis, als u dat leest, als jij dat leest, dan kom je in de geschiedenis heel veel dingen tegen waarop je zou kunnen zeggen van wat een verschrikkelijk rijk is het geweest. Wat een hard rijk is het geweest. Wat een antichristelijk rijk is het geweest. Maar toch zegt Paulus, je moet bidden voor allen die boven je gesteld zijn. Want dat is goed in de ogen van God. En als je het dan heel praktisch maakt, vandaag de dag, dan kunnen wij natuurlijk in de hele coronadiscussie, kunnen wij het met elkaar hebben over van alles en nog wat, maar goed is in de ogen van de Heer om voor hoge plaatsen te bidden. En de vraag is, doet u dat? Doe jij dat? Liggen wij voor allen die over ons gesteld zijn op onze knieën en smeken wij, bidden wij tot God, danken wij voor hen, doen we voorbeden voor hen, opdat het ons wel gaat. Opdat God ons wil gebruiken, dwars door alles heen. En opdat God hun gebruikt, dwars door alles heen, om mensen te trekken, want er staat in vers 4, om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is een punt. Daar gaat namelijk iets van uit, van bidders, omdat zij gericht zijn op God. Mensen die klagen, die zijn niet gericht op God. Die zijn gericht op de situatie. Die zijn gericht op datgene wat er gebeurt. Die zijn gericht op de omstandigheden van het leven. Die zijn gericht op zichzelf, omdat ze het zelf beter weten. Maar mensen die in de ogen van God bezig zijn, die zijn gericht op God en die danken hem, die doen voorbeden, die smeken God om bezig te zijn, om bezig te gaan. Ziet u dat die gerichtheid heel anders is? En vandaar ook echt de aanmoediging om te kijken naar wat onze daden zijn, ook op dit punt en onze daden te laten zijn goed in de ogen van de Heer. Ook daarin kunnen wij een weg van verval gaan. En dat is niet wat de Heer van ons vraagt. Een ander punt wat we hier, dan gaan we weer terug naar Richteren 3. Wat we uit Richteren 3 bij Otniel kunnen halen is het volgende. Er staat in Richteren 3 dat de toorn van de Heere, vers 8, de toorn van de Heere ontbrandde tegen Israël en hij leverde hen over in de hand van Kushan-Rishathaim. Ik heb zijn naam nu al zo vaak uitgesproken, nu heet hij de koning van Mesopotamië. Ja? Want ik vond het wel heel knap dat ik hem 6 keer zonder struikel heb uitgesproken. Ja, dank u wel, dank u wel. Dus die koning, die komt, maar die naam, dat heeft iets in zich, die naam van die koning heeft iets in zich van, dat betekent letterlijk de zwartheid van dubbele boosheid. Het is zwarter dan zwart, wat over het volk Israël heen komt. En Mesopotamië, wij zien dat uit de roeping van Abraham, die de roeping staat beschreven in Genesis 12, vers 1 en verder. En die wordt teruggepakt in Handelingen 7, vers 2. Dan zien wij dat Abraham uit Mesopotamië is geroepen. Hij is geroepen uit Mesopotamië. Mesopotamië staat voor de wereld. En de koning van Mesopotamië is zwarter dan zwart. Nou, in die vergelijking, die kun je ook vandaag de dag heel duidelijk geestelijk ook doortrekken. Want ook wij zijn geroepen uit deze wereld. Als wij de Heer Jezus Christus hebben aangenomen als onze redder en zaligmaker, dan heeft Hij ons uit deze wereld gehaald. Wij leven nog wel in deze wereld, maar wij zijn niet meer van deze wereld. In Filippenzen 3 vers 20 staat, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En in Johannes 15 vers 19 zegt onze Heiland, als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Lieve broeders en zusters, wij hebben in principe dat geestelijke principe wat wij hier lezen in Otniel, hebben wij ook meegemaakt. Wij zijn geroepen uit de wereld. En dat betekent dat wij ook alles wat met het oude te maken heeft, alles wat met de wereld te maken heeft, alles wat met ons oude vlees te maken heeft, voor dood moeten houden, achter moeten laten. Omdat wij in Christus, zegt Paulus in de Colossensebrief, in Christus in God geplaatst zijn. Dat is de hoogst mogelijke positie die wij hebben gekregen. Een hogere positie is er op heel deze aarde niet meer te krijgen. En ook niet in de hemel. Wij zijn met Christus in God geplaatst. Wij horen bij hem. En daarom zegt de Heer Jezus zo krachtig in Johannes 10, dat niemand hen uit de hand van mij en niemand hen uit de hand van mijn Vader kan rukken. Johannes 10. En waarom niet? Omdat ik en de Vader één zijn. Maar let op, hier staat iets wat we net gelezen hebben. Johannes 15 vers 19, als de Heer Jezus zegt, maar omdat u niet van de wereld bent, dat gaat dus over ons, daar staat er, maar ik u uit de wereld uitverkoren heb, daarom haat de wereld u. En dit is een principe wat wij heel vaak niet kunnen bevatten, omdat wij op de een of andere manier, en helemaal als we vanuit ons oude vlees leven, vanuit onze oude natuur leven, altijd willen proberen om vriendjes met de wereld te worden. Op allerlei gebieden. En zijn we bezig om vriendjes met de wereld te worden. Terwijl de Heer Jezus Christus juist zegt, maar dat kan niet, want de wereld haat je. Ze hebben mij gehaat en ze zullen u haten. In de Korinthebrief zegt Paulus, je hebt voor je broeders en zusters de geur van het leven. Maar voor hen die buiten staan, voor ongelovigen, draag je de geur van de dood met je mee. En wat je vandaag de dag ziet, nogmaals, is dat heel veel mensen, heel veel christenen bezig zijn om vriendschap met de wereld te sluiten. Terwijl dat gewoon niet kan. Wil jij, wilt u Christus leven? Staat Hij in uw leven, in jouw leven, bovenaan? En wil je niets liever hebben dan het verlangen om jouw heiland te dienen in het leven? Dan zul je onherroepelijk met vervolging, met haat te maken krijgen. Maar wat er dan ook nog gebeurt, en dat is een tweede aspect van het burgerschap, van het feit dat wij uit Mesopotamië, uit de wereld, uit de konings van zwartheid, van dubbele boosheid, uit het koningschap van de Satan zijn weggehaald. En maar het tweede punt is, als wij dat gaan beseffen, dan is het niet zo dat de wereld, dan is het niet alleen zo dat de wereld ons haat, maar dat wij ook moeten begrijpen dat de wereld ons niet begrijpt. De wereld begrijpt ons niet. Als wij geestelijk willen leven en als wij de Heer Jezus Christus in het oog hebben, dan moeten wij weten dat de wereld ons niet kan begrijpen. Paulus heeft dat, en we gaan naar Galatenbrief. Paulus heeft dat zo duidelijk omschreven in de Galatenbrief. In de Galaten. In de Galaten, hoofdstuk 5, vers 13. Gaan we een klein stukje lezen. Galaten 5, vers 13. Daar staat namelijk het volgende. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. En dan komen de werken van het vlees ten opzichte van de werken van, of de vrucht van de geest in Galaten 5, vers 22. Maar waar het mij om gaat is dit, dat het vlees en de geest tegenover elkaar staan. En als wij kinderen zijn van God en ons willen laten leiden door de Heilige Geest, dan moeten wij weten dat mensen die zich niet laten leiden door de Heilige Geest, ja, ons totaal niet begrijpen. Want wij leven vanuit een, misschien moet ik het zo zeggen, vanuit een andere dimensie. Wij leven als zijnde geleid door de Heilige Geest. En daarom kan de wereld ons niet vatten. Kan zij ons niet begrijpen? Zoals zij ook de Heere Jezus Christus niet begrepen hebben. En wat je vandaag de dag ziet, is naast het feit dat er zoveel mensen een bepaald vriendschap willen sluiten, zoveel christenen een bepaald vriendschap willen sluiten met de wereld, zie je ook dat er vandaag de dag heel veel christenen zijn die geestelijke principes, ja, uit willen leggen aan mensen van de wereld. En die bijna gefrustreerd raken dat ze het niet snappen. En die kom ik ook heel vaak tegen. En dat is, dat, ja, dat moeten we stoppen. Want de geest staat tegenover de vlees. Het vlees. Het oude. En mensen die, De Heer Jezus zegt het in het Johannesevangelie. Als hij het heeft over de wind waait waarheen hij gaat. En met mij zijn plaats die waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En wie wordt er vergeleken met de wind? De? Nee. Nee. Zo is een ieder die zich laat leiden door de geest. Dus ieder mens die zich laat leiden door de geest. Dus wij zijn als de wind. Ongrijpbaar. Waarom? Omdat wij ons laten leiden door de Heilige Geest. Omdat wij gericht zijn op de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo dat de wereld ons heel vaak ook niet kan snappen en begrijpen. Dus dat moeten we ook niet proberen. Maar het is natuurlijk wel een waarschuwing als we net even snel genoemd hebben. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met Otniel. In de ogen van de Heer wat slecht of wat goed is. Ja, dan roept Paulus ons op in de Galatenbrief om te leven vanuit de werking van de geest. En dan noemt hij allerlei dingen. Namelijk de werken van het vlees noemt hij op in Galaten 5 vers 19, 20 en 21 uit mijn hoofd gezegd. Noemt hij allerlei dingen op waarvan dat met het vlees te maken heeft, met het oude te maken heeft. En dan zegt hij, zorg ervoor dat dat niet in je leven is. Even in mijn eigen woorden. Zorg ervoor dat hij dat niet in je leven is. Nou, dat hele rijtje zou u voor uzelf eens na moeten gaan. Of dat toch kenmerken zijn die in uw leven zichtbaar zijn. Die gezien kunnen worden in uw leven. Jaloersheid, egoïsme, dronkenschappen, brasserijen, roddel, kwaadsprekerijen. En al dat soort geneuzel, wat helemaal niet hoort bij het leven van een kind van God. Maar het is wel goed om onszelf daarin te onderzoeken van, doe ik daar eigenlijk in mee? En dan te bedenken dat op het moment dat wij tot de conclusie komen, dat wij erin meedoen, dat wij dat voor dood moeten houden en moeten zeggen van, nee, Heere, ik bekeer mij, ik beleid dat. Ik wil weer in een rechte relatie met u staan. Ik wil dat loslaten. Het gaat niet om mijn eigen gelijk. Er was vanmorgen ook, dat ging over een broeder, oudste, die afscheid heeft genomen in de Berea-gemeente. Werd er van hem gezegd dat hij zo vaak gezegd heeft van, oké, wat heeft God aan mij gelijk? En dat is zo. Wat heeft God aan ons gelijk? Helemaal niets. Het gaat erom of wij de Heer Jezus laten zien. En als wij als Maranatha gemeenschap zo bij elkaar zijn en verwachten dat de Heer Jezus Christus zijn bruidsgemeente spoedig thuis komt halen. Wat is het dan zaak dat wij juist nu, wij dit steeds meer en meer beseffen, dat het steeds meer en meer landt in onze harten, dat wij ons gaan richten op een leven door de Heilige Geest, door de krachtige werking van de Heilige Geest. Wat het grote kenmerk daarvan is dat Jezus de Christus zichtbaar wordt. En dat alles wat met ons te maken heeft, al het oude wat bij ons oude natuur hoort, dat wij dat voor dood houden omdat wij gestorven zijn in de dood van Christus en met hem zijn opgestaan in een nieuw godzalig leven. Het zondige ik bepaalt niet meer hoe wij leven. De geest, de krachtige werking van woord en geest. Nou, we gaan weer terug naar Richteren. En wat zie je dan nog meer in Richteren? Nou, je ziet een tweeledige werking van de Heere God. En dat is ook iets waar heel veel mensen niet zo blij mee zijn. Want er staat heel duidelijk in de eerste plaats, staat er in vers 8, toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij leverde hen over. En er staat in de andere tekst, in vers 10, halverwege, en de Heere gaf die koning van Syrië in zijn hand. In de hand van Otniel. Kijk, het tweede gedeelte is natuurlijk heel mooi. En dan zeggen we van, ja kijk, zo is de Heer. Hij levert de vijanden, die heeft hij voor ons verslagen. En wij mogen leven in de overwinning. Ja, klopt. Maar ook het andere is van de Heere. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. Toen ontbrandde de toorn tegen Israël. Wij mogen niet eenzijdig over de Heere denken van God is liefde, dus ach ja. Hè? Je hoort vandaag de dag, alles kan. Maar ja, God is toch liefde? Dan moet in dat God is maar liefde, moet tegenwoordig alles maar kunnen. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Het gaat erom wat goed en wat slecht is in de ogen van de Heere. En het gaat erom in deze tijdsperiode waarin wij leven, de tijdsperiode van de genade, dat wij werkelijk ons hele leven hebben overgegeven aan de Heere Jezus Christus. Zodat wij ook werkelijk weten dat de brandende toren van de Heere niet meer op ons rust, maar op hem, Jezus de Christus, is gekomen. En daarbij een stap verder is het ook zo, of een andere stap, en daarover schrijft de Hebreeënbrief schrijver in hoofdstuk 6 zo heel duidelijk, dat het wel degelijk zo kan dat God dingen toelaat in onze levens die op het moment dat de Heer ze toelaat geen zaak van vreugde is, maar veel meer van verdriet is. Maar wat wil hij dan? Hij wil dat wij steeds meer geheiligd worden en vanuit zijn heiliging gaan leven. En dat kan ik zelf ook even vanuit eigen ondervinding. Dat je op een gegeven moment bepaalde zaken vasthield in het leven en dat de Heer bepaalde vijanden echt toelaat in het leven. Waarom? Omdat hij mij wil straffen of omdat hij mij wil uitbannen? Nee, helemaal niet. Maar omdat hij mij nog meer wil laten leven als zijn kind. En nog meer vanuit de heiliging wil leven. Dat is ook waarom de Heer dit toelaat bij het volk Israël. Hij laat die vijand toe. Sterker nog, hij zendt die vijand om de verdrukking over het volk Israël te laten komen. Zodat het volk Israël weer de weg teruggaat. En ervaart dat datgene waarmee het bezig is met die Baals en met die gewijde palen en met al die andere rotzooi, dat het gewoon helemaal niets is. Dat het leeg is. Dat het gewoon nutteloos is. En omdat ze dan ervaren dat dat nutteloze, dat lege hen niet kan helpen, dat ze dan weer uit gaan roepen naar God en zeggen, Heere, red ons. En daarom kan het zo zijn dat de Heere ook in onze levens dingen toelaat. En natuurlijk zijn er meerdere redenen. We leven ook in een gebroken wereld, ook na de zondeval. Maar God kan ook heel duidelijk dingen toelaten in onze levens om ons te heiligen. Om datgene wat wij vasthouden, wat in de ogen van de Heere slecht is, om datgene uit onze levens te krijgen, zodat wij dat als voor dood houden. Waarom? Nou, om nog meer te stralen van Jezus de Christus. Omdat hij middelijk werkt. Hij werkt door ons heen om zijn zoon zichtbaar te laten worden. Want naast wat Paulus beschrijft over dat wij een geur zijn van de Heer Jezus Christus, zijn wij ook een brief van de Heer Jezus Christus. Alleen, dat hebben we wel eens vaker met elkaar gedeeld, hoe leesbaar zijn wij, hè? Dat is dan een beetje de vraag. Nou, en dan zie je dat Otniel moet komen. Otniel, die wordt als verlosser door de Heer aangewezen. Het is de zoon van Kenas, de broer van Caleb. En Caleb kennen wij wel. Die is samen met 11 anderen, waaronder Jozua, verspieden geweest. En Caleb en Jozua, die geloofden, die vertrouwden op de Heer. Die zeiden, even met mijn eigen woorden, ja, hoe groot die reuzen ook zijn, ja, wat zal ons? God is bij ons. En hij kan elke reus verslaan. En 10 anderen, en die kregen het volk mee. Ja, die zeiden van, nee, wij komen er niet in en we moeten niet gaan vechten. En ik weet niet hoe, maar waarom, maar hadden allerlei argumenten om niet het beloofde land in te trekken zoals de Heere God geboden had. Dat is dus familie, een neef van Caleb, die door de Heere God wordt aangewezen als een verlosser, die opstaat om Israël weer vrij te krijgen van de koning en het volk van Mesopotamië, van de wereld. En wat zien we dan? Een heel treffend iets wordt er over deze Otniel gezegd. Dat staat namelijk in vers 10. En de geest van de Heere was op hem. En de geest van de Heere was op hem. En dat is natuurlijk geweldig mooi. Dat is natuurlijk geweldig mooi. Want daardoor zie je dat de geest van de Heere was op hem. En hij gaf leiding aan Israël. En hij trok ten strijde. 2 verschillende dingen. Hij gaf leiding en hij trok ten strijde. Maar hij gaf, dat wordt het eerste genoemd, eerst leiding. Ik kan me zo voorstellen dat hij leiding heeft gegeven aan Israël en gezegd heeft van let op, waarom dit allemaal gebeurt is dat jullie die Baals dienen. Dat jullie die gewijde palen dienen. Die gewoon helemaal het werk zijn van mensenhandel. Ze hebben oren maar ze horen niet. Ze hebben ogen maar ze zien niet. Ze hebben mond maar ze spreken niet. Ze hebben voeten maar ze gaan niet. Ze hebben handen maar ze handelen niet. Ze kunnen helemaal niets. En ik kan me zo voorstellen dat in de leiding die hij gegeven heeft, aan het volk Israël. Dat hij daarmee met die afgoden heeft afgerekend. En dat hij heeft gezegd van ja, maar wat jullie doen is tweeledig. Jullie dienen misschien wel een beetje de Heere. Of jullie zijn hem helemaal vergeten, wat er staat in de tekst. Jullie zijn hem helemaal vergeten, maar ik wil jullie even herinneren aan het feit wat er gebeurd is. Dat jullie 40 jaar lang in de woestijn hebben gezworven. Waarom? Omdat jullie ouders ook niet vertrouwden op God. Omdat zij ook niet gericht waren op die grote God die zijn belofte nakomt. En ik kan me zo voorstellen dat in de leiding hij het volk heeft meegenomen weg van de Baals, weg van de Astarte, weg van de gewijde palen en weer gericht heeft op de God van het leven. Op de God van Abraham, Isaac en Jacob. En op een bepaald moment heeft hij niet alleen leiding genomen over dat volk, maar is hij ook samen met dat volk ten strijde getrokken. En het volk was er klaar voor. Ze konden leven nadat die koning van Mesopotamië en al zijn kornuiten uit het land waren verslagen en gegaan en gejaagd en noem maar op, konden ze leven in rust. En Otniel heeft ze gebracht in die rust. Hij heeft de vijand overwonnen. Hij heeft de zwartste, het dubbele van de nacht, de hele wereld heeft hij overwonnen. En hij liet het volk rusten. Maar hij gaf leiding. En geestelijk gezien is dat natuurlijk bij ons net zo. Lieve broeders en zusters, lieve vrienden, ik hoop dat het voor u allen geldt. Dat wij mogen weten dat wij in onze levens ook deze Otniel zijn tegengekomen. Deze type Otniel zijn tegengekomen, namelijk de Heer Jezus Christus, die in onze levens als een verlosser is opgestaan. En die ons leiding geeft. En die voor ons heeft gestreden en die voor ons de zwartste nacht van de dood, de grootste vijand, de laatste vijand heeft er niet gedaan. En die over ons in onze levens heeft gezegd, ik heb de wereld overwonnen. Mesopotamië ligt achter je. Ik heb de wereld overwonnen en je mag leven in mijn rust. Ik hoop dat u dat kent, dat jij dat kent. Dat we dat mogen belijden, dat we dat samen mogen belijden. Ja, Heer, dank u dat ik deze Otniel, deze vooruitwijzing heb mogen zien in de persoon en heb mogen ontmoeten in de persoon van de Heer Jezus Christus. Oh, want dan zijn we de gelukkigste mensen op deze aarde. Dan mogen we weten dat wij nu al, daar schrijft de Hebreeënbrief over, dat wij nu al mogen leven in de rust en dat wij in de rust van Christus zijn ingegaan. In zijn shalom, dat niets ons meer zal weg kunnen halen uit die rust. Ook niet wat er allemaal in deze wereld gebeurt. Hoeveel ellende er ook over ons heen komt. Als we maar vasthouden, als we maar blijven zien op Jezus Christus. Vanmorgen mocht ik spreken over Psalm 4 in de Berea gemeente. Dat gaat over David die dan vlucht voor Absalom. En dan is een van de teksten die hij noemt, een van een zinsnede in de tekst voor mij in Psalm 4 vers 2. In de benauwdheid heb ik u ruimte gegeven. En dat is Christus. Dat is de Heer Jezus Christus. Zelfs in de benauwdheid. Zelfs in de benauwdheid waarin wij vandaag zitten. We kunnen gaan sikkeneuren. Maar er is een liedje. Sikkeneuren telt je toch niet meer. Het zal gebeuren. Dan komt de Heer. De Heer. We zullen opstaan en met hem meegaan. Straks als Jezus weer komt. En vandaag de dag zie je zoveel christenen sikkeneuren. En noem maar op. En van alles en nog wat ze lopen over. Van alles en nog wat te sikkeneuren. En ze zien niet uit. Ja, wel met het verstand. Maar ze laten niet in het leven zien dat ze uitzien. Nadat God hun in de benauwdheid ruimte geeft om te leven. Waarom? Omdat ze gericht zijn op van alles en nog wat. Maar niet op God. Die hun de ruimte wil laten zien om Christus te verkondigen. Juist in deze tijd. Juist in deze tijd. Want er zijn ook vandaag nog mensen, en misschien uw kinderen wel, die niets van de Heer Jezus willen weten. Of die niets van de Heer Jezus, niet in de Heer Jezus geloven. Misschien mensen in uw nabije omgeving. En toch zien zij door u heen de Heer Jezus Christus, als u maar niet loopt te sikkeneuren. Niet doen. God geeft ruimte. God heeft de verlosser gestuurd. Jezus. En het hele Oude Testament is als het ware één grote heenwijzing naar de verlosser die God ons in Christus Jezus heeft gegeven. En in hem hebben we eeuwig de ruimte gekregen om te leven en van het volle leven te genieten. En daarom dat wij elkaar en dat wij ook anderen, dat wij anderen leiding gaan geven. En de leiding wil zeggen dat wij hem wijzen op datgene wat er niet goed is in het leven, maar altijd doorverwijzen. Maar wij weten in wie wij geloofd hebben. Jezus de Christus. En hij is degene die mij verlost heeft. En hij is degene die ook jou, die ook u wil verlossen. Want vandaag de dag praten we over van alles en nog wat. En vergeten wij wel eens dat mensen in het oordeel van de Allerhoogste God leven. Omdat wij in deze tijd van corona, deze tijd waarin zoveel dingen gebeuren, bezig zijn met ons eigen gelijk, met hoe wij over de situatie denken. En noem maar op. En dat is de misleiding van de Satan. Want zolang wij druk zijn met van alles en nog wat, en maar niet praten over de Zoon, de verlosser van Israël, de verlosser van ons leven. Oh, dan laat de Satan het toe dat wij over van alles en nog wat praten. Hij zal het stimuleren. Hij zal nog meer vragen op uw pad brengen. Maar als u gaat spreken van hem die ons zo lief en dierbaar is, dan breekt de hel los. Maar ik mag u vanmorgen, of vanmiddag de Heer Jezus verkondigen. Echt. Hij is mijn heiland. Hij is mijn allerliefst. Hij is het alleen. Er is geen verlossing. Er is geen ruimte. Dan alleen maar in hem. Alleen maar in Jezus de Christus die door God in deze wereld gegeven is om ons leven te geven. En laten we ophouden om over van alles en nog wat te praten. En Christus links te laten liggen. Laten we wijzen op deze verlosser die God heeft gegeven. Zie eens, Othniel gaf rust. Waarom? Niet omdat hij zelf zo geweldig was, maar omdat hij getrouw was aan de woorden van de Heere God. U kunt lezen in Richter 1 en 2 dat het volk verkeerd handelde. Waarom? Omdat ze allerlei vrouwen en mannen namen, voor hun zonen en voor hun dochters namen, vanuit de heidevolken. Er vond een vermenging plaats, maar deze Othniel niet. Hij nam een dochter van het volk Israël. Hij was getrouw aan het woord van de Heere God. Misschien had hij dat ook wel van zijn oom geleerd, van Caleb. Let op, de rest van zijn familie was niet aangekomen in het beloofde land. Want allen die onder boven de 20 waren, waren allemaal gestorven in de woestijn. Ze waren allemaal gestorven in de woestijn. Maar hij heeft waarschijnlijk van Caleb en van zijn vader geleerd van je moet vertrouwen op God. Je moet zijn woord in acht nemen. En als wij dat doen, dan werkt God door. Ik heb dat in mijn eigen leven ook mogen ervaren. Ook nu gewoon nog mogen ervaren. Dat je mensen, dat God mensen op je pad brengt die vragen hebben van ja, maar die situatie waarin je vandaag de dag leeft, het lijkt wel of het je niet onrustig maakt. Nee, kijk, als ik naar de situatie kijk, dan heb ik alle reden om onrustig te worden. Maar dat heb ik ook als ik naar mezelf kijk, dan heb ik alle reden om onrustig te worden. Maar ik hoef daar niet naar te kijken. Ik mag mijn ogen gericht houden op de Heer Jezus. En dan mag ik ook zeggen tegen iemand die mij helpt met sporten, tegen mensen, tegen jongeren die ik onderweg tegenkom, tegen ouderen in het pastoraat, tegen ouderen die geloven, tegen ongelovigen, tegen iedereen. Ik heb geen rust in mezelf. Maar hij heeft mij rust gegeven. Hij heeft mij in de rust geleid. En daarvan mogen we getuigen. En er zijn er zoveel die dat willen ervaren, die dat willen leven, omdat al de zekerheden in deze wereld aan het wegvallen zijn. Dat zien we vandaag de dag in de macht van Amerika. De mensen staan lijnrecht tegenover elkaar. En je kunt niet zeggen dat er een klein groepje tegenover de grote mensenmassa staat. Nee, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En Amerika, het leek zo zeker allemaal. Het kon niet op. Maar het stort als een kaartenhuis in elkaar. Maar zoveel mensen die leven op allerlei zekerheden, die geen zekerheden zijn, die erachter komen dat ze op zand gebouwd hebben, die zonder fundament gebouwd hebben. En dan mogen wij hier in de wereld staan en zeggen, ach, al valt alles weg. dan nog houdt Hij ons vast. Voor eeuwig. Omdat de geest van de Heere op hem is neergedaald. En God heeft gezegd over deze, Jezus Christus. Zie mijn geliefde zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. Hoort naar hem. En dat, daar wil ik u bemoedigen. Wat de tijd ook gaat brengen. Hoe lang we nog in deze toestand zitten. Zie op hem, zie op Jezus. Hij geeft rust vandaag en voor elke dag die nog gaat komen. En zijn rust is voor eeuwig. Halleluja, voor wie hij is. Amen. Laten we gaan bidden. Heer Jezus, als we zo opnieuw met elkaar bekijken en door u worden onderwezen, Heer, vanuit uw woord, dat het allemaal waarschuwende voorbeelden en voorbeelden voor ons zijn, ook geestelijk gezien. En als we dan opnieuw bekijken, dan zien we daar zo'n mooie heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Hij is degene die ons leiding wil geven. Hij is degene die ten strijde is getrokken. Die de wereld heeft overwonnen. Die de Satan heeft overwonnen. Hij heeft hem de kop vermorseld. O Heer, Heer Jezus. We zijn u zo dankbaar. We zijn u zo dankbaar, Heer Jezus, dat u de wil hebt gedaan hier op aarde. De wil van uw hemelse Vader. En dat u gewillig bent gegaan. Als een schaap naar de slachtbank bent geleid. En als een lam dat stemmeloos is. Heer, Heer Jezus, dat bent u geweest. Omdat u zich niet liet leiden door alles wat er in de wereld gebeurde. Maar omdat u zich ten volle door de Heilige Geest die op u was, niet leiden in de wil van uw hemelse Vader. U was daarop gericht. En als dan de stem die we vanmiddag hebben geciteerd, als die stem uit de hemel komt, wijzend op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Vader. Als uw stem uit de hemel komt, dan worden wij opgeroepen om naar hem te horen. En we willen tegen u zeggen dat wij zo vaak niet naar uw stem horen. Dat wij andere stemmen in ons laten overheersen. En dat wij gericht zijn op van alles en nog wat. Ja, zelfs op ons eigen ik. Maar vanmiddag willen we tegen u zeggen dat u in ons dat verlangen moet laten groeien. Ja, Heer, we smeken het u uit het diepst van ons hart. Laat het verlangen groeien. Om te spreken over de Heer Jezus. Om na te denken over de Heer Jezus. Om te groeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Om te zien de veelkleurigheid van de Heer Jezus. Om te zien de veelzijdigheid van de Heer Jezus. Om zijn woorden te horen, om zijn daden te zien. Heer, we smeken ons. We smeken u. Laat ons groeien in hem die ons zo lief en dierbaar is. Opdat wij juist in deze tijd, die zo moeilijk is, waarin zoveel op ons afkomt, dat we juist in deze tijd leesbare brieven mogen zijn van hoop, van rust, van vrede, van blijdschap, van volharding, van toewijding. En niet op onszelf, maar allemaal voor de Heer Jezus. En dat u door ons heen werkt om nog mensen te trekken uit de klauwen van Satan, onder het oordeel van u vandaan, in de doorboorde handen van Jezus de Christus, onze Heer. Heer, wat is het geweldig mooi om zo vanuit uw woord te leren en om uw handelen te zien in het verleden, te ervaren in het heden en daarop vooruit te kijken in de toekomst. Ga met ons mee, Heer. Laat het woord landen in onze harten Werk het uit door de krachtige werking van uw Heilige Geest. En laat ons vervuld zijn van vreugde, vervuld van blijdschap, om Jezus Christus te leven. Amen. Nog één, ik ga me verzetten, maar nog één kleine lijn, dat is ook wel een hele mooie, die heb ik vanmiddag niet zo aangestipt, maar misschien zou het in een Maranatha bijeenkomst natuurlijk wel heel mooi zijn om dat te doen. Maar die geef ik dan even mee en die mag u thuis onderzoeken. Want het is natuurlijk ook een typologie van Otniel. Als u kijkt naar de Heer Jezus, hoe hij straks leiding gaat geven aan zijn volk Israël. En hoe hij ook vanuit zijn volk Israël ten strijde zal gaan trekken tegen de duivel en al die volkeren van de hele wereld die op Israël afkomen. En dan gaat Psalm 2 in vervulling. Dat de volkeren woeden en dat ze dat juk van de Heer Jezus Christus weg willen duwen. Maar God gaat strijden in Jezus Christus. En dat is een hele mooie lijn ook. Ik zit nu een beetje aan de tijd, denk ik. Maar het is echt een hele mooie lijn om daar nog eens over na te denken. Want dan zien we ook, hè, van in het Oude Testament heeft hij het gedaan. Hij doet het voor ons in het heden, geestelijk gezien. Maar straks ook weer pakt hij het op met zijn volk Israël. Het is zo magnifiek. We hebben zo'n grote God, hè. We moeten er niet over zwijgen, hoor. Laat u door niets en door niemand het zwijgen opleggen. Deze God, deze Jezus, die moeten we verkondigen. En niet omdat mot, maar omdat moet. Snap u? Zo eigenlijk. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 98. We zingen eerst het eerste couplet en daarna, na de zegen, het tweede couplet van Johannes de Heer 98. 2 en 3. Dus eerst 1 en daarna, na de zegen, 2 en 3. Johan de Heer 98. Zusters, we mogen van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer om zelf ook tot een zegen te zijn tot het moment dat Jezus Christus ons komt halen en wij voor eeuwig bij hem zullen zijn. Wees een zegen, wees gezegend en de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen. Halleluja. Amen. Thank you. Tot een volgende keer. Is het niet Heer, dan is het bij de Heer.
Jullie denken natuurlijk, ik weet al wat hij vergeten is. Je weet hem al, Klaas. Nee, voor volgende week. Allemaal uitgenodigd. Sjaak Brunt is volgende week hier aanwezig. Dus we zijn jullie allemaal weer op de hoogte. En Klaas, je weet precies wat ik bedoel. Er staat een mandje achterin. Dat is waar ook.